Geliefde gemeente en de vele gasten die vanmorgen in ons midden zijn. In deze dienst op Tweede Pinksterdag hoop een openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Emma den Boer, Niels Breen, Lenieke Vroegendewij, Sanne de Geus, Matthias Lodder, Rogier Schipper en Tom Vink. En ook zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. Laten we, wanneer de belijdeniscategezanten door de dominee de kerkzaal worden binnengeleid, indien mogelijk staande, zingen uit Psalm 101, 100 vers 1 en 4. Juicht aarde, juicht alom de Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En ook het vierde vers, wat eindigt met zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Psalm 100. Vers 1 en 4.
Vooraf een enkele mededeling namens de kerkraad. Na deze dienst, dan hopen we eerst af te sluiten met de belijdeniscategezanten. Als u dan nog heel even blijft zitten, dan komen daarna de categezanten weer terug. En ze hopen hiervoor in de kerk te gaan staan, zodat u ze de hand kan geven, als u dat wilt. En als we dan zo afspreken dat u via dit pad langs de categezanten loopt, zodat u langs dat pad of via die deur weer naar buiten kan. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 43, het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. 43, vers 1. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods hulp en gunst genieten zou. Gunst en hulp. 27 vers 7. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. schriftlezing vindt u in 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6, vers 11 tot en met 16. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Dat gij dit gebod houdt. Onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, 1 Timotheus 6, vers 12... Deze woorden, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, u die getrouw bent, getrouw van geslacht tot geslacht. U die de bron van alle goed bent. Wij mogen tot u naderen aan het begin van deze dienst in uw huis. En inderdaad u erkennen als trouw. Als goed en genadig. Alleen het feit al, Heere, dat we samen mogen zijn rond uw woord en dat u in uw woord zich naar ons toebuigt. En dat u niet alleen in uw woord aan ons vraagt, geef mij uw hart, maar u bent die God die uw hart voor ons zondaren openlegt. U bent die God in wiens hart plaats is voor zondaren. Heere, wat is dat onuitsprekelijk. Dat we samen mogen zijn rondom uw woord en rondom de bediening van de verzoening. Dat u gedachten van vrede hebt voor ons mensen die tegen u opgestaan zijn. En die van nature geen boodschap aan u hebben. Heere, wilt u ons hart verbreken, vertederen, door uw woord en geest, ook deze morgen. Bijzonder, Heere, om samen te zijn, rond uw woord. En tegelijk, we danken u, Heere, dat het op een andere manier ook bijzonder mag zijn. Als een aantal gemeenteleden, jonge gemeenteleden, een ja-woord mag geven aan u in het midden van de gemeente. Uw naam mag belijden. Heere, als een jonge broeder het sacrament van de doop mag ontvangen. Wat bent u onuitsprekelijk goed. Heren, Ook dat zijn we niet waard als gemeente. Als families. We hebben ervan gezongen. Uw trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Maar dat is niet om ons. Dat is enkel en alleen omdat u redenen neemt uit uzelf. We bidden, Heere, schept u de verwondering. En schept u de liefde. En geef dat niet alleen deze jonge mensen uw naam mogen belijden en u geheiligd mogen zijn, maar dat wij allen uw naam mogen belijden en mogen gaan belijden en aan u geheiligd mogen zijn. Omdat u dat waard bent en omdat er geen beter leven is dan een leven voor u. Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest in onze harten werken. In de harten van jongeren en ouderen. Hier in de kerk. En thuis. Als we niet konden komen naar de kerk vanwege ziekte of zwakte. En we zo graag hier hadden willen zijn. Omdat er banden van liefde zijn met de belijdeniscategezanten. Met uw woord, de gemeente. Heere, wilt u het wel maken, ook als we thuis meeluisteren of als we later deze dienst mogen meemaken. En schenk ons uw zegen, Heere. Geef aan de catechisanten alles wat nodig is om uw woord te horen en om hun ja-woord te geven en om het in praktijk te brengen. Heere, wilt u met diegene zijn voor wie deze dienst ook pijnlijke kanten heeft. Aan de ene kant de vreugde en de dankbaarheid voor wat u geeft. Maar er kan verdriet zijn. Omdat die jongen van ons, omdat dat meisje van ons andere wegen gaat. Of omdat er wel een ja-woord is uitgesproken. Maar in het leven blijkt het tegendeel. Of we missen onze geliefden die ons ontvallen zijn. We bidden om uw troost, om uw kracht, om uw hulp. En wilt u werken, Heere? Op de kansel, onder de kansel. En uw naam verheerlijken. Wilt u zondaren redden uit de dood? Wilt u uw kinderen verlevendigen en sterken? En wilt u alles geven wat nodig is, opdat deze dienst mag zijn tot eer van uw grote naam. We bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 146, het derde en het vierde vers. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn twee collecten, de eerste is voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. 146, 3 en 4. Na de preek zingen we Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, vers 3. Welkom in de strijd. Het kan zomaar zijn dat straks tegen een van jullie gezegd wordt, of tegen jullie allemaal, als iemand jullie de hand schudt. Welkom in de strijd. Niet welkom in de speeltuin, want het leven is geen speeltuin. En zeker niet het leven van het geloof. Het leven is een strijdperk. En Paulus, de Heere, hij roept ons vanmorgen op om in dat strijdperk de strijd van het geloof te strijden. Dat is ook het thema van de preek. Strijd, de goede strijd van het geloof. Strijd, de goede strijd van het geloof. We hebben vanmorgen geen punten, maar we volgen de tekst zoals die voor ons ligt. Gemeente, we lazen zojuist uit die brief van Paulus aan Timotheus. Timotheus, een geestelijke zoon van Paulus. Iemand die geestelijk veel geleerd heeft, te danken heeft aan de apostel. Vaak waren ze samen, ze trokken samen op, maar op dit moment zijn ze niet bij elkaar. Timotheus is in Efeze. Daar moet hij leiding geven aan de gemeente. Dat is niet gemakkelijk vanwege de tegenstanders, de dwaalleraars die in Efeze preken. Degenen die van zondagsschool zijn afgegaan, hebben gisteren zo'n prachtige Bijbel met uitleg gekregen. En als je dan bij 1 Efeze 6 kijkt, dan zie je een rijtje met allerlei dwalingen staan die dwaalleraars vertelden en verkondigden. Moet je thuis maar eens kijken of nu. En dwaalleer is schadelijk. Schadelijk voor de gemeente. En daarom moet Timotheus optreden. Er tegenin gaan. Hij moet ouderlingen aanstellen om hem te helpen. Hij moet zichzelf ook bewaren voor die dwaalleer. Gij, o mens Gods, zo zegt Paulus in vers 11. Vliet deze dingen. Ontvlucht deze dingen. En jaag naar gerechtigheid en godzaligheid en liefde. En strijd, de goede strijd van het geloof. Strijd, dat woord kom je vaker tegen bij Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden. Het kan verwijzen naar een wedstrijd. In een renbaan bijvoorbeeld, zoals die plaatsvonden in het Romeinse Rijk. Maar het kan ook wijzen op een gevecht van man tegen man. In de arena's, waar de gladiatoren met elkaar vochten op leven en dood. En dat was een strijd van winnen en leven of verliezen en sterven. En zo is dat nou ook met die strijd van het geloof. Het is een strijd op leven en dood. Timotheus, er staat heel veel op het spel voor jou daar in Efeze. Je moet strijden, je leven lang. Tegen dwaalleer. Tegen de zonde. Tegen Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Strijd, dat hoort bij het geloof. Dat hoort bij het ware geloof. De strijd van het geloof, die moet je strijden. En dat geldt voor Timotheus en dat geldt ook voor ons. Elke christen is opgeroepen om te strijden. En ten diepste wordt iedereen door het woord van God opgeroepen om te strijden. Ook als je de Heere niet kent. In die zin, de Heere Jezus zegt immers, strijd om in te gaan door de enge poort, door de nauwe poort. Zonder strijd ben je geen christen, kun je geen christen zijn. En zonder strijd is er geen overwinning. geen zaligheid. Strijd de goede strijd van het geloof. En dat is ook een oproep voor jullie, belijdeniscategezant. Je geeft je ja-woord straks, als God het geeft. En dat is niet een ja-woord om van categorisatie af te zijn, integendeel. Want als dat je doel is, dan zul je geen strijd ervaren in je leven. Maar als je dan echt belangrijk vindt om deze stap te zetten, niet omdat je het geestelijk allemaal op een rijtje hebt, maar omdat je de Here nodig hebt, dan zul je strijd ervaren. Als je oprecht ja-woord geeft, je ja-woord. En vroeger oprecht je ja-woord hebt gegeven, dan zul je het in praktijk willen brengen. Om de Here te vrezen. En dan krijg je te maken met strijd. Strijd tegen de tegenstander van God die niet wil dat je leeft naar Gods woord en die niet wil dat je zijn naam belijdt. Die je ziel verwoesten wil. Strijd tegen de wereld die je aftrekt van de Here en van zijn dienst. Die aandacht vraagt en opeist. Wereld met verleidingen, maar misschien nog veel meer met afleiding. Afleiding. Dat lijkt veel onschuldiger. Als het om verleiding gaat, dan springt alles op rood. Nee, dan moet je je vandaan houden. Maar afleiding. We zijn zo druk. We hebben zo weinig tijd. En geen rust in ons hoofd. Geen gelegenheid om de Here te zoeken. Opgeslokt. En zo gaan we verloren door de afleiding van de wereld. Het zaad van het woord wordt verstikt door de zorgvuldigheden van het leven. Zo zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de zaaier, de uitleg ervan. En dat vraagt strijd. Als je leven je lief is, strijd tegen je eigen ik. Dat zo vastzit aan het leven, aan de dingen van het leven. Dat zo graag toegejuicht wil worden. Dat bang is voor afkeuring van mensen. Veel meer dan voor afkeuring door God. Dat ik dat gewoon niet wil. Dat de gemakkelijkste weg wil gaan. Strijd. Tegen die driehoofdige, driekoppige vijand. Het vlees is zwak. Heeft Jezus al gezegd. En ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, zegt Paulus. Man die God kende, met de Here leefde. En de goede strijd van het geloof strijdt. Onderschat de vijand niet. Wil je een wedstrijd verliezen, dan moet je de tegenstander onderschatten. De oorlog verliezen, dan moet je de vijand onderschatten. We kunnen wel op halve kracht. We kunnen wel met de reserves. Gemeente, de strijd verliezen is niet best. Het is geen spel. Het is ernst. Nauw is de poort die tot het leven leidt. Breed is de weg, gemakkelijk, die naar het verderf leidt. En daarom strijd om in te gaan. En strijd de goede strijd. En dat betekent als er dus iets is wat je afhoudt van het dienen van de Here, breek ermee. Als het je stille tijd belemmert en het lukt je niet om ermee om te gaan. Haten, mijden, vlieden, zo zegt de catechismus, zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Dat is ook strijd. Soms moet je wegvluchten, nietwaar? In de oorlog is dat, kan dat laf zijn. Maar in de geestelijke strijd is wegvluchten dapper. Vliet, ontvlucht het. Zo begint het in vers 11, nietwaar? Als je leven je lief is, je ziel je lief is, als God je lief is. Strijd de goede strijd van het geloof. Op je werk en thuis, met vrienden, in je gezin, altijd. En het is een goede strijd. Goed. Dat is ook zo'n prachtig woordje. Daar zit heel veel in. De strijd van het geloof op leven en dood tegen die machtige vijanden is goed. Is aangenaam, zo mag je het ook vertalen. Is nuttig. Aangenaam, jawel, omdat de Heere ertoe oproept. De overste leidsman, de opperste generaal. Aangenaam, waarom? Jawel, omdat het naar zijn wil is. Die wijs en heilig en goed is. Is het liefhebben van de Heere Jezus niet goed, gemeente? Ja, toch? Nou, daarom is het een goede strijd. Die strijd zorgt voor vrede in je hart. Als je die mag strijden. En het nalaten, dat zorgt voor onrust. Dus oorlog tegen die vijand zorgt voor vrede van binnen. Zo werkt dat in het leven met de Heere. Een goede strijd. Ook omdat de uitkomst goed is. Altijd goed. Omdat de overwinning zeker is. Waarom? Omdat de Heere zegt, ik heb de wereld overwonnen. Omdat de Heere Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Over de zonde, over de dood, ja zelfs over het graf. Het is volbracht, zo klonk het op Golgotha. Het graf is leeg en Jezus leeft. En hij zit aan de rechterhand van God. Het is die day geweest. Misschien is dat voorbeeld wel eens gegeven hier in de kerk. Die day, de landing van Normandië. Decision Day, de beslissing in de Tweede Wereldoorlog is toen gevallen, juni 1944. Natuurlijk werd er nogal gevochten, helaas. En er vielen slachtoffers, ook dat. Maar de beslissing was gevallen. En de overwinning was zeker. Het zal victoriedag V-Day worden. Nou, en zo is dat nou ook in die strijd van het geloof. Als je die strijd mag strijden, dan mag je weten dat de grote beslissing is gevallen op Golgotha. En daar in de hof van Jozef van Arimathea, toen de Heer Jezus werd opgewekt door de Vader. De overwinning is zeker. En daarom is het een goede strijd. Dan moet je wel aan de goede kant staan natuurlijk. In die tijd, in 1944, moest je wel aan de kant van de geallieerden staan. Aan de kant van de vijand zul je eeuwig verliezen. De kant van de grote bevrijder, Jezus Christus. Dat je in hem je heil zoekt. Hij die landde op de kust van deze zondige wereld. Om daar te lijden, te sterven, te stranden op Golgotha. Hij die opstond, de dood, het graf, de zonde achter zich liet. Nodig dat je aan hem verbonden wordt. Dat staat ook in de tekst. Het is de goede strijd en wel de goede strijd van het geloof. Dat geloof dat geboren wordt als de Heer je hart opent en nieuw maakt. Geloof dat inziet, bij mij is het niet en ik red het niet en ik heb Christus nodig. Geloof dat daarom tot de Heer gaat, dat daarom ook de handen vouwt en bidt om hulp, om genade, om kracht, om vergeving. Geloof, hè, dat geloof van het nochtans. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen al die geboden van God zwaar gezondigd heb en geen ervan gehouden. Ik lig meer onderop dan bovenop. En van nature strijd ik helemaal niet. Dus tegen mijn oude natuur, tot alle boosheid geneigd, nochtans schenkt God mij uit louter genade mij de volkomen gerechtigheid, genoegdoening en heiligheid van Christus. Als het goed is, zijn het bekende klanken. En niet alleen bekende klanken, maar zou je dat zo op kunnen dreunen natuurlijk. Zondag 23. Belangrijk voor die strijd van het geloof. Hij rekent zijn werk mij toe. De strijd van het geloof. De strijd van het zien op Jezus. Zo kun je het vrij vertalen. Die christenstrijder ziet zijn vele zonden, zijn zwakke hart, een verzoekende wereld en een bezige duivel. En zie je alleen daarop, dan komt er wanhoop. Dan zeg je, hoe moet het? Maar er is ook een almachtige zaligmaker, een voorbiddende zaligmaker, een medelijdende zaligmaker. En zijn bloed en zijn gerechtigheid en zijn koningschap en zijn priesterschap is tot troost voor de christen, voor het geloof. Hij is met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem opgestaan. En dan kan de Satan nooit meer ongedaan maken. Zie op Jezus. De strijd van het geloof. Het zien op Jezus, op die overste leidsman. En als je dat mag doen. Als je echt op de Heer Jezus mag zien. Dat werkt de Heilige Geest. Dan word je zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht. Hij is de beste generaal. Ook daarom is de goede strijd. Omdat de Heer Jezus de beste generaal is. Je kent misschien het voorbeeld van Alexander de Grote. Geweldig, kundig, Grieks veldheer. Heel de toenmalige wereld had hij veroverd. En eens moest hij met zijn leger door een rotskloof, een gevaarlijke engte. En de avond voor het treffen met de vijand ging hij het legerkamp door. Om zijn soldaten moed in te spreken. Om naar ze te luisteren ook. En op een gegeven moment bleef hij stilstaan bij zo'n tent in dat legerkamp. En hij hoorde die soldaten daar binnen mismoedig met elkaar praten. En ze zeiden tegen elkaar, we redden het nooit. Dit wordt onze ondergang. De vijand is veel sterker. En toen stak hij zijn hoofd om het hoekje van de tentdoek. En hij zei, maar voor hoeveel tel ik? Gemeente, dat was maar een mens, een hoogmoedig mens. Maar de Heere zegt dat vanmorgen tegen zijn strijders. Voor hoeveel tel ik? Voor hoeveel tellen mijn beloften? Mijn beloften van hulp, mijn beloften van kracht. Ik ben met u. Welzalig de mens die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En wiens verwachting is van de Heere zijn God. En hij gaf zijn leven, Jezus Christus. Om de zijnen zijn overwinning te kunnen schenken. Ik zal redden. Woorden om je handen bij te vouwen. Om een beroep op te doen. Beloften in Christus, ja en amen. Strijd, de goede strijd. Dat is de strijd van het zien op Jezus. En dan ook het volgende. Grijp naar het eeuwige leven. Dat is de prijs waarvoor gestreden wordt, kun je zeggen. Het eeuwige leven. Wat is dat? Dat is de zaligheid. Voor altijd bij de Heere zijn. Dat begint hier immers. De Heer Jezus zegt dat in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat begint dus hier. In het kennen van de Heere. In de omgang met de Heere. En om iemand te kennen, om met iemand om te gaan, moet hij eerst in je leven komen, nietwaar? Zo is dat ook met die kennis van de Heere. Van nature dan geldt voor ons, aan de kennis van zijn wegen hebben we geen lust. Maar één wenk van Gods geest. Het is anders. We gaan zien dat we in gevaar zijn. We krijgen hem nodig, we gaan naar hem vragen. En als hij dan in het woord tot ons komt en uitgestald wordt in de prediking, dan gaat ons hart naar hem uit, dan vatten we moed. Dan gaan we roepen en bidden. Dan leren we kennen door zijn woord en geest. Dan ontvang je het eeuwige leven. Zodat je iets gaat ervaren van die dichters die het konden zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. Op hem gericht. En dan nu, dat eeuwige leven hier al. ten dele, maar dan straks volmaakt. Omdat de Heilige Geest de eersteling mij gegeven is als garantie van al het andere. Het eeuwige leven, dat is de krans die omhoog gehouden wordt in de strijdarena, in het gevecht. Christus en het leven in en bij en door hem. En Paulus roept ertoe op. Grijp naar het eeuwige leven. En zet alles op alles om dat te bereiken. Door middel van de strijd, door middel van het zien op hem, die overste leidsman. Omklem hem en druk hem aan je hart, Timotheus. Strek je naar uit, gemeente. Dat doet de mens niet uit zichzelf, nee. Adam kon het doen, nietwaar? Grijpen naar het eeuwige leven. Door gehoorzaamheid aan God. Maar hij greep naar de eeuwige dood. Hij greep naar de ellende. Hij greep naar de zonde. En sinds dat moment grijpt de mens naar van alles en nog wat. Maar niet naar Christus en niet naar het leven. Het aardse. Bezig zijn hier en nu. In het hier en nu. Dat. En wanneer ga je nou grijpen naar het eeuwige leven? Nou, als je geroepen bent. Dat staat er. Tot het welk gij geroepen zijt. Als je in het Nieuwe Testament dat woord tegenkomt, dan wijst dat altijd op de krachtige roeping van God. De krachtdadige roeping. Waardoor je tot geloof komt. Waardoor je tot Christus komt. Waardoor je de Heere Jezus nodig krijgt. Wanneer was dat bij Timotheus? Dat weten we, toen hij nog een kleine jongen was. Thuis, bij moeder Lois. In Lystra. Waar moeder hem vertelde over de Heere God. Over de Bijbel. Toen werd de Heere hem te sterk. En vond hij het leven. Het eeuwige leven. In God. Of Timotheus zich dat heel erg bewust was. En of hij dat allemaal precies onder woorden kon brengen. Nou, ik denk het niet. Als je 4 bent of 5 of 9. Dat konden de discipelen ook niet, hoorden we gisteren nog. Gij kunt dat nu niet dragen. Maar het is langzaam maar zeker helderder geworden. De zon rees steeds hoger op in zijn leven en is gaan schijnen. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Grijpen. En dat is... Ja, het je eigen maken. Dat is iets voor allen die geroepen zijn. Allen die Christus hebben leren kennen. Op Christus hebben leren hopen. Die de strijd van het geloof zijn gaan strijden. Grijp naar dat eeuwige leven. Maak het je eigen. En het is je geschonken toen de Heilige Geest als eersteling ging werken in je hart. Maar wat is dat nou? Grijp naar het eeuwige leven. Mag ik dat duidelijk maken met een voorbeeld. Er zijn mensen in de kerk die elk jaar naar dezelfde camping gaan. En ja, als je met ze praat, dan kunnen ze het zomaar hebben over onze camping. Onze. Ja, dat is ons plekje. Die camping heeft een plek in het hart. Als het ware, in het leven. En dat begon met die eerste keer. En dat ging verder met die tweede keer. En dat bleef uiteindelijk zo. Dat werd een gewoonte. Onze camping, ons plekje. En ik hoop nog veel meer. Hè, dat voorbeeld. Ik kan beter het voorbeeld van de kerk kunnen noemen natuurlijk. En van de gemeente. Maar u begrijpt hopelijk hoe dat gaat. Nou, laat het zo zijn met dat eeuwige leven. Timotheus. Het begon met die eerste keer, hè, tot het welk gij ook geroepen zijt. Maar nou mag je dat eeuwige leven, jawel, omdat de Heer het schenkt en het je gegeven hebt. Je hebt de eersteling van de geest ontvangen. Nu mag je dat eeuwige leven jou toe-eigenen. Jouw eigendom. Omdat het al zo is, omdat het je geschonken is. Daarom mag je zoeken de dingen die boven zijn. En schatten vergaderen in de hemel. Doet u dat? Doet u dat, kinderen van God in ons midden? Is dat uw leven? Omdat Christus daar is. Omdat alles daar ook vol is van hem. Is daar nou een plek voor u, voor jou? Jezus ging heen om plaats te bereiden, nietwaar? En hij heeft plaats bereid door zijn sterven. Een plaats van ware rust. En u mag u, als u het leven in Christus zoekt, ook daar naar grijpen. Omdat de Heere plaats maakte in je hart. Je weet toch of dat zo is? Als je een huis gekocht hebt, dan weet je dat je dat huis gekocht hebt. Wanneer krijgen we de sleutel? Je bent steeds bezig als het ware met er naar grijpen. En het duurt nog even voordat je erin kunt, maar je gaat er klussen natuurlijk, je bent ermee bezig. Nou, zo hebben de gelovigen ook een woning in de hemel. Waar ze op aarde al mee bezig mogen zijn en naar mogen verlangen. Hebt u het? Hebt u zo'n huis? Daar hoeft u geen geld voor te hebben. Daar hoeft u geen eigen vermogen voor te hebben. Dan moet je juist een bedelaar voor zijn. Arm. Aan de voet van het kruis. Daar wordt die akte getekend. Het op je naam gezet. En daar ontvang je het. Het eeuwige leven van die Christus die heeft betaald. Door zelf de dood in te gaan. Als ik hem dan mag kennen. Hem de mijne mag weten. Dan krijg ik zo'n leven dat als kenmerk draagt. Dat aanroepen van de naam van de Heere. Grijp naar het eeuwige leven. Totdat ook gij geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor veel getuigen. Timotheus is dus niet alleen krachtig geroepen door de Heere in Lystra. Hij heeft ook belijdenis van het geloof afgelegd. Dat was waarschijnlijk toen hij gedoopt werd. Het woord belijdenis doen, dat betekent zoveel als hetzelfde zeggen. Hij heeft amen gezegd op de kern van het geloof. Ik zeg hetzelfde over het geloof in God de Vader, over het geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, en over de Heilige Geest. En met die belijdenis had Timotheus beloofd dat hij die enige ware God wilde aanhangen, vertrouwen en wilde liefhebben met heel zijn hart. En dat hij de goede strijd van het geloof zou strijden. En dat hij zou grijpen naar het eeuwige leven, de dingen zoeken die boven zijn. Waartoe de Heer hem geroepen had. Timotheus, even terug met je gedachten. Herinner jij je dat moment nog? Dat je je ja-woord gaf in de gemeente? Dat mag een stimulans voor je zijn. Om te strijden. Dat ja-woord. Je hebt getekend in dienst van koning Jezus. Gemeente, laat het voor u ook zo zijn. Velen van u hebben ook een ja-woord gegeven. Ooit aan de Heere, toen u belijdenis deed, toen u trouwde misschien wel, of uw kind ten doop hield, als u kinderen ontvangen hebt. Wat heb je toen beloofd? Toch ook dit, dat je instemde met die leer die naar de godzaligheid is, de leer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat je God zalig en eerbaar zou leven voor hem. En je belijdenis zou versieren met goede werken. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat nu? Waar zijn de vruchten in uw leven? U meende het toch, of niet? Of het zal niet zo zijn, maar het kan wel, gemeente, dat u het onoprecht deed. Zonder gebed in je hart om hulp, om heil, om genade, om kracht. Gemeente, dan is het vandaag het moment om uw knieën te buigen. Om in de schuld te komen voor de Heer. Om te belijden. Alsnog. Mag ik uw naam belijden. En mag mijn ziel u geheiligd zijn, geduchte God. Ja, en Timotheus heeft dat gedaan voor veel getuigen. Veel getuigen. De gemeente was er dus getuige van. En u was ook, u bent vele keren getuige geweest van jonge mensen die hun ja-woord gaven aan de Heere in het midden van de gemeente. Bijna elk jaar waren er wel belijdeniscategezanten. En u was er niet alleen om het aan te horen, maar getuige zijn, dat betekent ook dat je meeleeft en meebidt en voor ze bidt. Dat je naar ze vraagt en dat je om ze geeft en dat je meeleeft. Als één lid leidt, leiden vele leden. Als één lid belijdenis doet, dan zijn de anderen verheugd. En als het misgaat, dan voelt u de pijn. Want dat kan, hè, dat kan. Het kan misgaan. Als het van ons afhing. En daarom laat het je bij de Heere brengen en houden. Maar we zijn mede verantwoordelijk, gemeente. Wij allemaal als gemeenteleden, als getuigen. In het huisgezin van God. Denk aan 1 Timotheüs 3, 2 weken terug. Herinner je deze dingen, Timotheus, en gemeente, trek er je conclusie uit. En net als vandaag de dag, helaas, kwam het ook vroeger voor dat mensen die hun ja-woord hadden gegeven, dat ze toch de verkeerde kant op gingen. En wat gebeurde er dan in die tijd? Men vermaande zo iemand om terug te keren, om te breken met de zonde. En in de vroege kerk, in die eerste eeuwen na Christus, bracht men zo'n dwalend gemeentelid dan een bezoek. Het gebeurde nog alles dat men daarbij het doopkleed voor de dag haalde waarin men gedoopt was. Doopkleed van die afvallige. Dat namen ze mee als ze op bezoek gingen. Kijk eens, herken je dat nog? Het ogenblik dat je beleed dat je met Christus gestorven en begraven was. Dat hij door het geloof in je hart woonde. En dat jij zou wandelen in een nieuw godzalig leven. En soms was het zien van dat doopkleed. Waarbij men herinnerd werd. Aan hun ja-woord. En aan Gods ja-woord. Soms was het zien van dat kleed al genoeg om een dwalende terecht te brengen. Misschien hebt u nog wel een bordje met die belijdenistekst. De datum erop. Breng het elkaar en breng het jezelf in herinnering. Zoek het op voor je man als je die hebt. En voor je kind. En leg het maar neer op zijn nachtkastje. Of hang het maar op ergens. Met als verlangen en met als gebed dat de Heere in het centrum van ons leven zou komen. Gemeente, één ding is nodig. Hem te kennen. Voor hem te leven. Bekering van de brede weg. Terugkeer tot hem oprecht. Gun jezelf geen rust, gemeente, voordat dat er is in je leven. Laat het niet sloffen. Misgrijpen is verschrikkelijk. Soms heb je dat, hè, in een winkel. Zal ik het kopen? Zal ik het niet kopen? Je gaat de winkel uit en ja, het blijft toch in je hoofd malen. En vervolgens dan 's avonds, dan hak je de knoop door. Morgen dan ga ik erheen. En morgen dan bestel ik het. Morgen koop ik het. En wat blijkt morgen? Weg. Prachtig jurkje. Helaas. Achter het net gevist. Of wat het dan ook is. Ja, dan baal je. Maar als het gaat om de zaligheid. Als het gaat om geloof en bekering. Als je dan misgrijpt, gemeente. De Bijbel kent geen morgen. Nee, heden indien gij zijn stem hoort. Verhard u niet. Teken bij in dienst van de Heer. Monster je aan in het leger van koning Jezus. Ga naar hem met je deserteurshart. Of hebt u dat niet? En erken het toch. En beleid het toch. En leg het maar voor hem neer. Hier is dat hart, Heere, van mij. Hij wil deserteursharten ontvangen en nieuw maken. Hij wil deserteurs, al bij 10 keer gedeserteerd, in dienst nemen. Zo is de Heere. Je wordt niet afgewezen. En herinner je je belijdenis weer. Ook al moet je zeggen, die belijdenis van mij, dat was niet oprecht. Nou gemeente, al was het oprecht. Van je belijdenis kun je niet leven. Van je eigen ja-woord, daar kun je niet mee verder. Ons beste werk, ook onze belijdenis. Mijn ja-woord is bevlekt. Het komt op Christus aan. Werkelijk. Allemaal. Voor ons allemaal. Hij die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Zo zegt Paulus in vers 13. Hij is uitgekomen en opgekomen voor zijn vader. En hij stond daar als de met doornen gekroonde koning der Joden. En hij liet zich als een lam ter slachting geleiden. En hij bezegelde zijn belijdenis met zijn eigen bloed. Wat vindt u van hem, gemeent? Zie de mens, zie uw koning. Zie op zijn belijdenisuur de goede belijdenis. Heeft hij afgelegd. Tot eer van zijn vader. Maar ook om mijn gebrekkige belijdenis. Om uw gebrekkig ja-woord. Om jullie gebrekkig ja-woord van straks. Voor God te kunnen bedekken. Kan hij ons niet in beweging brengen? Kan hij het hart dat moe en mat is niet in vuur en vlam zetten? Heb grote gedachten van Christus, gemeente. Kategezanten, heb grote gedachten van Christus. Ook al val je elke dag weer in zonde, uit zwakheid. Je hoeft aan Gods genade niet te twijfelen. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Het was met hem net zoals met David en Goliath. Als David zou winnen, dan had Israël gewonnen. Als Goliath zou winnen, dan hadden de Filistijnen gewonnen. Maar David won. En Jezus is overwinnaar. En hij geeft zijn kerk de overwinning. Zijn volk de zegen. Dan moeten ze nog wel strijden, jawel. Maar de overwinning is zeker. En straks zal het klinken. Welkom binnen, getrouwe strijder. Waarom? Genade alleen, om dat eeuwig welbehagen. En de kroon, die mag aan zijn voeten. Zo jij hem daar ook neerleggen, is dat je verlangen geworden, omdat hij je riep. En je kon niet anders dan zeggen, Heere, hier ben ik. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dan verder in de strijd. In eigen zwakheid, maar in zijn kracht. Amen. We willen nu overgaan tot het moment van de openbare belijdenis van het geloof. En ik wil jullie vragen om daarbij op te staan. Geliefde broeders en zusters, u bent hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Vraag 1. Verklaart en erkent u dat u de leer van onze kerken, voor zover u die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift? Vraag 2. Belooft u dat u door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Vraag 3. Belooft u dat u volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft u, vraag 4, dat u u wilt onderwerpen aan de kerkelijke tucht en ook onderdanig zult zijn daaraan, aan de opwekkingen, bestraffingen daarvan, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoedt, dat u in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord? Catharina, Wilhelmina, Adriana, Den Boer. Ja. Emma, het leven van het geloof is een leven van strijd. Maar in die strijd mag je ook rusten. Rust vinden in de Heere. Voor jou de tekst uit Psalm 25, vers 3a. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Wat is daarop uw antwoord, Leendert, Adrianus, Breen? Niels, belijdenis doen, dat is iets van je hart. De Heere vraagt je hart in alles. Altijd. En daar wijst het Bijbelse woord kennen ons op. Kennen, dat is iets van je hart. Voor jou de woorden uit Spreuken 3, vers 6. Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Wat is daarop uw antwoord? Lena vroeg in de wei. Belijdenis doen, doe je niet zomaar. En dat weet je. En tegelijk ben je ook niet klaar na je belijdenis. Dan begint de strijd pas goed. Maar de strijd was al begonnen. Niet waar. Hij gaat in ieder geval verder. En in die strijd geeft God ons een kompas. De Bijbel. Maar daarin ook de verzekering. De verzekering dat het goed is met je wanneer je op de Heere je vertrouwen stelt. Voor jou de tekst uit Spreuken 16, vers 20. Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, is wel gelukzalig. Wat is daarop jouw antwoord? Sietje, Marina, Jana, de Geus. Sanne, het leven van het geloof wordt in de Bijbel vergeleken met wandelen. En ook bij dat wandelen geeft God je een kompas. En dat kompas is Gods woord. Richt je op dat kompas. Dan ga je gezegend je weg en kom je goed uit. Voor jou een tekst waarin het gaat over het wandelen, Psalm 84, vers 12. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Wat is daarop jouw antwoord? Leendert Matthäus Lodder. Ja. Matthias, het geloof heeft te maken met strijd. Aan de ene kant is het ook ophouden met strijden. Ophouden met tegenstribbelen. Ophouden met werken, ook dat. Rusten. En tegelijk is het leven van het geloof nooit werkeloos. De Heere roept ons op om werkzaam te zijn. Met zijn woord, om hem te zoeken. Maar je zult dat nooit tevergeefs doen. Nooit. Voor jou de tekst. Matthias, uit Matthäus 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden. Wat is daarop uw antwoord, Rogier Schipper? Ja. Rogier, net als bij velen, maar zeker ook bij jou, ging God zijn eigen weg met jou. En Gods weg kun je denken aan de weg die hij wijst in zijn woord. Daar moeten we ons aan houden. Maar bij Gods weg kun je ook denken aan je levensgang. Hoe God jouw leven heeft geleid. In Psalm 18 komen ze samen. Gods weg houdt je daaraan. Maar Gods weg, Gods leiding in je leven. Voor jou de tekst uit Psalm 18, vers 31... Gods weg is volmaakt. De rede des Heren, het woord van de Heere, is doorlouterd. Hij is een schild. Allen die op hem betrouwen. Wat is daarop jouw antwoord? Tom Gilbert, Timothy Vink?
Ja.
Strijd de goede strijd, Tom. En dat kost inspanning. En dat vraagt discipline. We hebben daarbij hulp nodig en aansporing. Die inspanning van het geloofsleven vind je op heel veel plekken in de Bijbel. Maar ik dacht aan jou, aan Psalm 37. Tegelijk ook de bemoediging erbij. Je doet het niet tevergeefs. Psalm 37, vers 5. Wentel, en bij dat woord wentelen, denk aan een grote zware steen. Die moet omrollen. Vraagt inspanning. Wentel uw weg op de Heere. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Nu u deze belijdenis hebt uitgesproken. Deelt u als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Sterke, bevestigen u door zijn Heilige Geest. Amen. Lieve catechisanten, een kort persoonlijk woord. De preektekst, dat was een appel. Een oproep. Strijd, de goede strijd van het geloof. Het is een goede strijd, een aangename strijd, jawel. Maar je kunt er wel moe van worden. Je kunt op jezelf geworpen worden, teruggeworpen, hoewel het niet hoeft. Want het is de strijd van het geloof. Het mag je op de Heere werpen. En geloven is ook ophouden met werken, nietwaar? Ophouden met zelf proberen om te rusten in het werk van de Heere Jezus. In de teksten die jullie meekregen, daar zaten ook opdrachten en aansporingen. Werkwoorden, verwachten, vertrouwen, wentelen, kloppen, zoeken, bidden, in oprechtheid wandelen, kennen. Ja, dat is het appel. Maar in al jullie teksten zat ook een belofte. Een zalig spreken. Als troost en bemoediging. Om je handen bij te vouwen. Je zult vinden. En je zult niet beschaamd worden. Je zult het goede vinden. Je bent wel zalig. Als je op de Heere bouwt. Hij zal het maken. Hij is een schild. En een zon. En hij zal het goede geven. Dank voor alles. En in jullie ook dank aan de anderen die nog geen belijdenis doen. Of die al belijdenis gedaan hebben. Jullie mogen jullie weg vervolgen. In het huisgezin van de gemeente. In een gezin, daar kijk je naar elkaar om. Maar daar moet je soms ook mee helpen, nietwaar? Werkzaam zijn, dat ook boven alles. Met wat de Heere vraagt en met wat hij belooft. Om van die belofte een gebed te maken. Elke keer weer opnieuw. En gemeente, laat deze jonge mensen weten dat ze bij het huisgezin horen. Ga met God. Ik stel voor dat we de catechizanten nu staande gaan toezingen uit Psalm 17 en daarvan het vierde vers. Had erbij te zeggen dat u het enigszins gewijzigd mocht zingen, maar velen van u hebben dat ook gedaan. Hè? Wil hen uw bijstand niet onttrekken. We willen nu overgaan tot de bediening van de heilige doop aan Rogier en daartoe willen we met elkaar gaan lezen het formulier om de heilige doop aan de volwassenen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. De tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel de kinderen der christenen, niet tegenstaande zij deze dingen niet verstaan, uit kracht van het verbond moeten gedoopt worden, zo is het nochtans niet geoorloofd de volwassenen te dopen, tenzij die tevoren hun zonden gevoelende belijdenis doen van hun boetvaardigheid en van hun geloof in Christus. Want om deze oorzaak heeft niet alleen Johannes de Doper, predikende naar het gebod Gods, de doop der bekering tot vergeving der zonden, diegene die hun zonden beleden, gedoopt, maar heeft ook onze Heere Jezus Christus zijn apostelen bevolen al de volken te onderwijzen en hen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Deze belofte daarbij voegende dat hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Gelijk ook de apostelen, zoals blijkt uit Handelingen der Apostelen, volgens deze regel geen andere volwassenen gedoopt hebben dan die belijdenis deden van hun boetvaardigheid en geloof. Daarom is het ook heden ten dagen niet geoorloofd enige andere volwassenen te dopen dan die de verborgenheden van de heilige doop uit de prediking van het heilige evangelie geleerd hebben en verstaan, en daarvan mitsgaders van hun geloof door belijdenis des monds weten rekenschap te geven. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze persoon genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat Hij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat Hij zijn kruis Hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en te laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jou verzoeken om op te staan, Rogier? Aangezien gij, Rogier Schipper, dan ook begeert met het heilige doopsel gedoopt te worden, ten einde het u zij een zegel van uw inlijving in de kerk van God, opdat het blijken dat gij niet alleen de christelijke religie aanneemt, waarin gij privatelijk door ons onderwezen en waarvan gij voor ons belijdenis gedaan hebt, maar ook uw leven daarna door Gods genade wilt aanstellen, zo zult gij voor God en zijn gemeente hierop ongeveinsd oprecht antwoorden. Ten eerste, of gij gelooft in de enige waarachtige God, onderscheiden in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde en alles wat daarin is uit niet geschapen heeft en nog onderhoudt en regeert, alzo dat er niets geschiet, nog in de hemel, nog op de aarde, zonder zijn goddelijke wil. Wat is daarop uw antwoord? Ten tweede, of gij gelooft dat gij in zonde ontvangen en geboren zijt, en daarom een kind des torens zijt, van nature ten goede gans onbekwaam en geneigd tot alle kwaad, en dat gij met gedachten, woorden en werken de geboden van de Heere menigmaal hebt overtreden, en of deze uw zonden u van harte leed zijn. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ten derde, of gij gelooft dat Jezus Christus, die tegelijk waarachtig en eeuwig God is, en waarachtig mens, die zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria heeft aangenomen, u tot een zaligmaker van God geschonken is, en dat gij door dit geloof ontvangt vergeving der zonden in zijn bloed, en dat gij een lidmaat van Jezus Christus en van zijn kerk door de kracht van de Heilige Geest zijt geworden. Wat is daarop uw antwoord? Ten vierde, of gij verder al de artikelen van de christelijke religie, gelijk die hier in de christelijke kerk uit het woord van God geleerd worden, toestemt. En van voornemen zijt in dezelfde leer tot het einde van uw leven standvastig te volharden. En tevens verzaakt alle ketterijen en dwalingen met deze leer strijdende. En belooft dat u in de gemeenschap van deze christelijke kerk niet alleen in het gehoor van het goddelijke woord, maar ook in het gebruik van het heilig avondmaal zult volharden. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ten vijfde, of gij u van harte voorgenomen hebt altijd christelijk te wandelen en de wereld en haar kwade begeerlijkheden te verzaken, gelijk het lidmaten van Christus en van zijn gemeente betaamt. En of gij u aan alle christelijke vermaningen gaarne wilt onderwerpen. Wat is daarop uw antwoord? De goede en grote God verlene goedertierenlijk tot dit uw heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen door onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 134, daarvan het tweede vers. En bij de woorden en knielt eerbiedig voor hem neer, zal Rogiero knielen op de knielbank, waarna het sacrament van de doop bediend zal worden. En daarna hopen we, voor zover u dat kunt, Rogiero ook staande toe te zingen met de woorden van het derde vers. Rogier Schipper, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Rogier, ik zal het niet lang mee maken. Ik heb jullie al een tekst meegegeven uit Psalm 18. Hè? Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heere, de reden van de Heere is gelouterd. Het is beproefd. Dat betekent dat je erop aan kunt. Altijd. En hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. Voor allen die bij hem schuilen. Die bij hem de toevlucht nemen. Terugziende, mag je zeggen, ondanks al onze zonden en tekorten, was het de Heere die leidde, de Heere die zocht. En de Heere die ook, is ook dezelfde voor jou, voor Marjolein en voor het gezin. En dan geven we jullie samen zijn zegen en alles wat jullie nodig hebben. En dat deze tekst, ook voor jullie samen, tot hou vast. En voor heel het gezin als bemoediging mag zijn. Van harte Gods zegen toegewenst. Zullen we de Heere danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze persoon met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ik christelijk en godzalig wandelen en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En zo is dit gebeden, Heere, voor velen, voor de meesten van ons. En zo willen we u eerbiedig vragen of u dat ook waar wil maken in ons aller leven. In het leven van deze belijdeniskattegezanten, maar in het leven van ons allen, Heere. Dat we die goede strijd van het geloof mogen strijden. En wilt u, Heere, als ons hart daar nog niet voor ingewonnen is, wilt u het zo maken dat we het gaan zien. Inderdaad, het is een goede strijd. Omdat we geproefd en gesmaakt hebben dat u, Heere, goed bent. En dat het vrezen van u het allerhoogst en het eeuwig goed is. Heere, werk het. Dat we weer bij mogen tekenen in uw dienst. Dat we aan mogen monsteren. Heere, vergeef het zondige en gebrekkige. En gaat u mee van hier. Met deze belijdeniskattegezanten en allen die hun lief zijn. Met deze jong belijdende leden. Heere, wees met heel het huisgezin van de gemeente. Mogen we een pilaar van de waarheid zijn en blijven. En mogen we als gebrekkige mensen ook veiligheid vinden in dat huis van de gemeente. Maar bovenal schuilen bij u. En mogen we gezamenlijk strijden. Want als we alleen die goede strijd moeten strijden, het zal niet gaan. Wilt u aan onze zijde staan. Maar geef ook al dat we als gemeente met elkaar die weg mogen gaan. Heb dank voor alles wat u schonk, Heere. Vergeef het gebrekkige en zondige wat niet kon bestaan voor uw heiligheid. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm, psalm 143, het tiende vers, 143 vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.